Schriftlezing, gemeente, vindt u andermaal weer in het troostboek voor de kerk en wel Openbaring. Weer het 14e hoofdstuk en daarvan willen we nu weer beginnen te lezen bij het 8e vers. En dan doorgaan tot het einde 20e vers. En de tekst wordt als uitgangspunt genomen voor de prediking, vindt u dan in het bijzonder in de versen 15 en 18. Dus we noemen u als onze schriftlezing Openbaring 14 en dan de versen 8 tot en met 20. En tekstwoorden als uitgangspunt vindt u dan in de versen 15 en 18. Openbaring 14, het 8e vers dan te beginnen. En is een andere engel gevolgd zeggen, dus is gevallen. Ze is gevallen Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des torens haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En de derde engel is hen gevolgd, zegde met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beelden ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns torens. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid en zij hebben geen rust dag en nacht. Die beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie, een witte wolk. En op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai. Want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebben ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1100 stadien ver. Zover onze schriftlezing, onze tekstwoorden. We zetten boven de prediking tweeërlei oogst. En daarbij twee gedachten. In eerste plaats letten we op de maaiers, tweeërlei maaiers. En daarna op de vruchten die gemaaid moeten worden, tweeërlei vrucht. Dus tweeërlei oogst en dan tweeërlei maaiers. De eerste ziet op Christus, de tweede op een engel die uitgezonden wordt. En dan tweeërlei vrucht, dat ziet op het graan, de tarwe zullen we maar zeggen. En op de wijndruiven. Het tweeërlei oogst. En dan staan we stil bij tweeërlei maaiers. En tweeërlei vrucht. En ik heb vanmorgen, kinderen, al tegen jullie gezegd dat de Heer in de Bijbel altijd beelden gebruikt die ook jullie kunnen begrijpen. En dat geldt ook vanmiddag hier, hè. Want er worden er vanmiddag over twee personen gesproken, zouden we kunnen zeggen. De Heer Jezus en een engel. Maar ook over tweeërlei vruchten. En dat kennen jullie allemaal. Graan, tarwe, laten we het maar tarwe noemen. Tarwe en druiventrossen. Nou, de tarwe, dat kennen jullie allemaal, dat hebben jullie wel op het land zien staan. En dat weten jullie, als het rijp is, dan wordt het gemaaid en dan wordt er meel van gemaakt. Of het tarwe, dat wordt ook weer een deel gebruikt om te zaaien. En dan komen er weer vruchten voort. Apostel Paulus heeft dat beeld ook gebruikt. Dat we ook als mensen eigenlijk net als dat tarwe gezaaid moeten worden, moeten sterven in de aarde, opdat er vrucht zal voortkomen. Maar ook die wijntrossen, die druiventrossen, kennen jullie allemaal. En dan is natuurlijk de vraag, waarom zou de Heer nou die overduidelijke beelden, die jullie ook kunnen begrijpen, nu gebruiken? Want het is niet voor niets. Elke keer als de Heer Jezus een beeld gebruikt, of als hij dat door zijn apostelen laat optekenen, heeft dat betekenis. Het is niet zomaar dat hier van vruchten wordt gesproken. Maar dat ze nadrukkelijk een betekenis hebben, ja, dat ze zich van elkaar onderscheiden. Dan is eigenlijk, zou ik die vraag aan jullie willen stellen, wat is nou het grote verschil tussen tarwe en tussen druiven? Wat is nou het grote verschil? We hebben het eigenlijk net al een beetje verklapt. Maar neem nou eens het tarwe. En we laten nou dat tarwegraan vallen op de aarde. Wat gebeurt er dan? Dan ontkiemt het, hè. Komt er weer vrucht uit voort. En nou de druif. Dan laten we de druif vallen op de aarde. Het verrot. En er komt geen vrucht uit voort. En dat, jongens en meisjes, is nu juist het beeld wat de Heere hier naar voren brengt. Het grote onderscheid tussen degene die leven uit de Heere Jezus en degene die leven uit de duivel. Is het grote onderscheid straks, waarbij we stil zullen staan bij die jongste dag, dat de Heere zal kijken of er vrucht is of niet. En dan is het, als ze niet uit de Heere leven, dan worden we als het ware vergeleken met die druif die geen vrucht meer voortbrengt. En daarom is het zo nodig dat we door de Heere gemaakt worden tot tarwe, tot dat graan, vrucht uit hem. En dan alleen zullen we voor de Heere bestaan. De Heer heeft ook wel eens een ander beeld gebruikt. We hebben dat vanmorgen ook al even zo gezegd. Dan is het het graan wat straks gedragen wordt. Dat is dat beeld, hè. In de schuren van de Heere. Of dat andere beeld, die lammeren en die schapen, die zullen komen in die grote schaapskooi. Om dan altijd met de Heere te zijn. En nou is die indringende vraag, lieve kinderen, waarbij zullen wij straks staan? Zullen we nou straks tarwe zijn of zullen we een druif zijn? En hoe kunnen we dan tot dat graan worden? Wel, dan mag je dan bidden. De Heere zegt tegen jou en tegen mij, al wat je ontbreekt, dat we het van hem mogen bidden. van hij mogen begeren zelfs, die mildelijk geeft en niet verwijt. En daarom bidde maar om, Heere, maak mij maar tot dat graan. Heere, geef mij maar dat nieuwe hart. Heere, doe mij u maar volgen. Lieve kinderen, juist in je jonge leven, bid erom. Opdat daar straks bij het groter worden misschien moeilijke jaren komen. Misschien wel bestrijding, vervolging, als de duivel op je afkomt. Dat je dan toch mag weten dat de Heere in je jonge leven gezegd heeft, jij bent van mij. En dan mag je telkens weer het van de Heere vragen, Heere, zorgt u dan ook voor mij, ook als het is moeilijk is, ook als ik het niet meer zie, ook als ik het niet meer weet, Heere, zorgt u dan voor mij ook bij het klimmende jaren. Zijn nou niet vergeten erom te bidden. Want de Heere wil erom gevraagd worden. Staat in zijn woord, hè. De Heere wil erom gebeden zijn. Maar dan is tegelijkertijd de vraag, heb je ook nou de Heere nodig gekregen? Want dan, lieve kinderen, kunnen we die dag tegemoet waarvan hier door Johannes is opgetekend. Die jongste dag. De dag van de oogst, als de Heere zal oordelen, de levenden en de doden, bekeerd en onbekeerd. En waar ben jij dan bij? Gemeente, we hebben vanmorgen erbij stilgestaan, juist hier als in dat, zoals wij dat noemden, dat tweede boekdeel, waarin juist de Heere geopenbaard heeft als de duivel, de drie enige God, gaat naspelen door dat beest uit de zee en dat beest uit de aarde. Maar dan ook dwingend oplegt dat we ook het teken van het beest zullen moeten ontvangen. Zullen we in de maatschappij nog wat kunnen bereiken? Ja, dat er zelfs staat, zouden we nog kunnen kopen en verkopen. Met andere woorden, de kerk wordt hoe dichter naar de jongste dag toe op elkaar geworpen, aangewezen. Dat we elkaar nodig hebben, dat we het niet meer kunnen verwachten van de maatschappij, tenzij we dat teken dragen. Maar tegelijkertijd is het ook dat de Heere daarna heeft laten zien dat dat schijn is. Dat de duivel doet voorkomen dat hij alle macht heeft op de aarde. En dat we daarom nogmaals dat stukje gelezen hebben. Zij is gevallen, dat grote Babylon, die grote stad, die wereldmacht. Onze vader hebben daarin altijd het rijk van de Roomse kerk gezien. Laten we het er in ieder geval op houden dat het de macht is van de antichrist, die niet Christus voor 100% het zaligmakende werk toebedeelt. Op welke wijze dat dan ook bestreden wordt. Maar dat dan zien is dat dat rijk van de duivel steeds meer toch gaat wankelen. En dat de Heere daartoe dan ook zijn engelen als de gedienstige geesten uitzendt. En dan is dat ogenblik gekomen en daar eindigt dit hoofdstuk mee. Om de kerk, als die eerst naar boven heeft gekeken. En als de Heere dan laat zien, dat zult u overkomen, dat zult u nog meemaken in deze wereld. Dat hij als het ware dan weer eerst het hoofd opheft. Dat we toch weer naar boven zullen zien. Omdat anders de schrik en de benauwdheid ons machteloos en krachteloos zou maken. Dat we niet meer weten wat voor toekomst er dan toch zal zijn, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. En daarom is het, en daar begint het hoofdstuk mee, daar hebben we vanmorgen op gewezen, daar begint het ook nu weer mee, dat gedeelte, als ook Johannes weer naar boven moet zien. Net als vanmorgen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en wat staat er nu? En ik zag en zie, een witte wolk. En op de wolk was één gezeten des mensen zoon gelijk. Daar begint hoofdstuk 1 ook mee. Dus ook hier is het weer het eerste waar Johannes op gewezen wordt. En ik zag en zie, daar is die wolk, in het Grieks zou je hem ook mogen vertalen, die witte wolk, men doorschijnde de wolk. En we weten allemaal, dat weten de kinderen ook, toen de Heer Jezus ten hemel gevaren is, toen was juist een wolk die niet doorschijnend was, maar een dikke witte wolk die als het ware tussen de Heer Jezus en zijn discipelen kwam in. En ze zagen hem niet meer. Toen hij de hemel voer. Ze hebben niet gezien hoe hij daar aan de rechterhand van de Vader terechtgekomen is. En er alle macht ontvangen heeft. Maar dat wordt nu wel geopenbaard. En dat is dat als Christus wederkomt, dan zal ieder hem zien. Hoofdstuk 1 zegt dan ook degene die hem doorstoken hebben. Ook degene die onbekeerd geleefd hebben. Degene die eigenlijk van Jezus niet wilde weten en zijn naam alleen maar als een stopwoord hebben gebruikt. Maar ook op het erf van de kerk het wel hebben gehoord, maar zichzelf hebben gehandhaafd. Dat is wat. U zult hem zien. U zult hem zien. Ja, degenen die gestorven zijn, zijn dan opgewekt. De graven geopend. Allen zullen hem zien. Als hij daar komt op die doorschijnende wolk. En dan zullen ze hem zien zoals Johannes hem hier al mocht zien. En hem ook mocht tekenen. Dat hij daar komt met een gouden kroon op zijn hoofd. Hoe hebben we hem hier gezien? Eigenlijk geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. En voordat hij naar het kruishout ging, werd hij ook gekroond met een doornenkroon. Dat was de kroon die wij geweven hebben door de zonde. Want dat staat er toch in Genesis. En de aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Dat is vanwege de zonde, dus dat zijn die doornen. En wie heeft er toen wat in die Jezus gezien? Ook de discipelen liepen er zelfs in vast toen ze zeiden, wij dachten. En er was er maar één die verder over dood en graf mocht heen zien. Dat was de moordenaar aan het kruis. Maar wat werd er nou aan hem gezien? En toch is hij ten hemel gevaren, heeft hij te zijnen voorzegd, dat hij nou alle macht zou ontvangen in de hemel en op de aarde. En dat ook de dingen die op de aarde gebeuren voorzegd zijn aan zijn kerk, opdat hij daarin laat horen dat hij dingen zal toelaten, opdat de zijnen hem des te meer zouden aanroepen, maar dat ook meer en meer de goddeloosheid openbaar zal komen. En leven niet in die tijd. Dat de maat van de goddeloosheid voller wordt. De Heer heeft het ook voorzegd. Niet als in de dagen van Sodom, van Noach, dat men ten huwelijk gaf en ten huwelijk nam. En ook niet als in de dagen van Sodom en Gomorra het huwelijk heeft afgedaan. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Ach, noemt u allemaal maar op, wat hebben we allemaal niet. Ik hoef het u niet te vertellen. En nog is het einde niet. De goddeloosheid zal nog erger worden. Wat zal ons nageslacht te wachten staan? Als de Heer het toelaat, dat die maat van de goddeloosheid vol zou worden. Maar tegelijkertijd is dat Johannes hem hier openbaart. Ziet u hem nou gekroond met eer en met heerlijkheid. Met die gouden kroon als teken van de overwinning door zijn Vader gekroond. Vanwege dat werk dat hij gedaan heeft als mens. Vandaar dat hier ook niet staat. En ik zag en zie een witte wolken op de wolk het lam. Maar dat hij het hier juist tekent, dat het des mensen zoon gelijk is. Johannes die hem gekend heeft tijdens zijn rondwandeling, ziet hij in hem die gelijkenis. Maar nu dat hij verheerlijkt is met dat verheerlijkte lichaam. Dat mensenlichaam. Want daartoe is hij ons er een geworden. Christus is met dat menselijke lichaam en die menselijke ziel ten hemel gevaren om plaats te bereiden voor al de zijnen. Vandaar is hij de eersteling geweest om de zijnen daarin voor te gaan. Maar nu is het ook dat hij met die menselijke natuur zal komen om te oordelen. Hij zal oordelen. Hem is het oordeel gegeven. Dat is aangrijpend. Dat we kunnen wel hier de naam van Jezus op de lippen nemen, maar als we Jezus nou niet als die zalig maken, dan zal Hij ons oordelen. En dat weten die jongens en meisjes ook wel, die gelijkenis die dan zegt, die Jezus zelf zegt, er zullen er zijn die zeggen straks, Heere, we hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben een glas water gebracht en we zijn in de gevangenissen geweest. Heere, wat zijn we toch druk voor u geweest. Maar ze deden het zelf, om er zelf wat mee te zijn, want de Heere moet het zeggen, ik ken u niet, dat is wat. Want gemeente, als het gedaan wordt uit Christus, dan weten we het niet. Dan is het wat we, al wat we uit Christus doen, is haast, zou ik zeggen, vanzelfsprekend. Want als de Heere dat ook zegt, u hebt in mijn naam gesproken en in de gevangenis, zegt hij, wanneer dan, Heere? Want dan gaan we omzien naar de naaste. God, we hebben het vanmorgen gezegd, God lief te hebben boven de naaste als onszelf. Dan is het niet meer een moeten, maar dan is het dat we het van harte gaan doen. Wel, zo is het dan dat hier de Heere dan getekend wordt. En wat heeft hij nu in de hand? Een sikkel. En dat brengt ons dan bij die twee maaiers, want straks zien we, dan is er ook nog een ander die een sikkel heeft. Maar hier in de eerste plaats wordt hij dan getekend, die daar zit met macht en majesteit gekroond met een sikkel in de hand. En wat is er dan dat er staat? Dan is er dat er een engel kwam uit de tempel. Ook vanmorgen heb u al gezegd, hier in de Openbaring is het vaak dat bekende beelden uit de tempel nog gebruikt zijn, omdat de mensen die kenden, maar tegelijkertijd weten dat als daar een engel gekomen is uit die tempel, dan is die gekomen uit dat heilige der heiligen, dan bij God vandaan gekomen. En dus hier is het dat de Johannes ziet dat daar een engel bij God vandaan komt, en die dan tot die mensenzoon daar op die doorschijnende wolk met die gouden kroon komt te spreken. En wat is het dan dat hij dan zegt? Dan zegt hij, de ure is nu gekomen. Dan geeft hij het bevel dat Christus moet gaan maaien. Om die redenen zijn er verklaarders die dan zeggen dat dat Christus dan niet zal zijn, want welke engel zal hem gebieden terwijl ze juist hem onderdanig zijn? En dat het dan op een andere engel moet zien en niet op Christus. Toch houden we het daarvoor. Want het bevel is weliswaar uit de mond van de engel gekomen, maar het is het bevel van zijn vader. De ure is gekomen. En u weet het, hoe menigmaal heeft Christus tijdens zijn rondwandeling het niet gezegd met zijn discipelen, de ure is nog niet gekomen. En dan ging hij verder met zichzelf te openbaren aan Israël. Totdat hij zei, en de uur is nu gekomen. Dat hij op moest gaan naar Jeruzalem. Om de weg te gaan naar het kruishout. Maar tegelijkertijd heeft hij voor zijn hemelvaart ook aangegeven. Dat is de uren die de Vader gesteld heeft dat hij opgenomen zal worden. Om te zitten aan de rechterhand des vaders, maar wanneer die zal wederkomen, Heere, dat weet u dan toch wel. Als des mensenzoon, maar tegelijkertijd ook als waarachtig God. Maar wat zegt Christus zelf dan, gemeente, en voor ons verstand is dat haast niet te vatten. naar zijn goddelijke natuur dat hij het weet, maar hij heeft gezegd, zelfs de Zoon des mensen weet niet van de tijd en ogenblik die God gesteld heeft. Dus hier is het dat Christus nadrukkelijk onderscheid maakt tussen zijn menselijke natuur en tussen zijn goddelijke natuur. En daar moeten ook wij rekening mee houden. Want anders zijn de dingen die Christus gedaan heeft eigenlijk, nou ja goed, hij wist dat gebeurde, hij wist hoe het zou aflopen. Nee, dan nemen we de intense lijden dat hij gedaan heeft, nemen we weg. En de verzoeking van de duivel was dan eigenlijk geen verzoeking, want hij wist toch dat hij staande zou blijven. En naar zijn menselijke natuur gemeend is dat niet zo geweest. Adam was voor de val, zouden we kunnen zeggen, in zijn menselijke natuur, net als Christus toen hij verzocht werd. En de duivel is het gelukt om toen Adam te laten vallen. Deze tweede Adam, Christus, heeft hij ook getracht op weliswaar wat andere wijze, maar met verdraaiing van het woord ook te laten vallen. En Christus is staande gebleven. En zo is het ook in de verzoeking en alles wat er geweest is. Dat Christus in zijn menselijke natuur heeft geleden. Zijn menselijke natuur de Godverlatenheid heeft gekend. Wie zal het van ons kunnen bevatten in dit leven? Zo diep en zo aangrijpend. Maar tegelijkertijd heeft hij daardoor ook die weg ontvangen naar boven toe, om daar te komen, om straks ook gezonden te worden door zijn vader, om te oordelen. En dat moment is nu aangebroken. Daarom is het dat de vader bevel geeft door de engelen aan de zoon. De ure is nu gekomen dat u moet gaan maaien. Straks is er ook dat er weer een engel komt en die komt bij het vuur vandaan. Dat vindt u in de Bijbel ook terecht, dat meerdere malen terug ook in Ezechiël onder andere. Dat is dan de engel die daar komt van het vuur met het oordeel en het gericht. God is een verterend vuur. En dat hij straks dan gezonden wordt tot die andere engel ook met die sikkel. Dat is het teken van het oordeel dat God dan zal laten voltrekken. En gemeente, dat moeten we vasthouden. Juist in deze tijd waarin het zo gemakkelijk gezegd wordt, we hebben een lieve Jezus en we hebben een lieve God, het komt allemaal goed. Maar dat de schrift wat anders leert. God is buiten Christus een verterend vuur en blijft een verterend vuur, zoals ook Christus zal blijken te zijn op de dag van het oordeel. Buiten Christus is God geen liefde, maar een verterend vuur. Alleen in Christus is hij een barmhartig, genadig, liefdevol vader. En daarom begrijpen we ook de kinderen wel. Daarom kunnen we buiten de Heer Jezus niet, want anders zal God een verterend vuur zijn. Dat moeten we niet vergeten. En dan is het dat God niet lief is, maar een verterend vuur. En in Christus is God niet lief, maar is hij liefde. Liefde. Ook dat moeten we onthouden. Het schiet me zo te binnen. Ik heb dat voorbeeldje wel eens gebruikt, meerdere malen gebruikt. Het onderscheid tussen God is lief en God is liefde. En als we het dan hebben over God is liefde, denken we dan we voor God alles maar mogen, dat alles God goed vindt, dat God met eerbied gezegd een lieve opa is waarvan alles mag. Wat is nou de grote vergissing? En toen heb ik dat voorbeeld wel eens gebruikt van een vader die tegen zijn kind zegt, 's avonds om 7:30, mijn kind, het is bedtijd. Maar ja, er is bezoek, het is net zo gezellig. En dat kind zegt tegen papa, ach papa, mag ik nog effies opblijven, dan zal ik mama helpen. Ach, dat is goed. En dan mag u, zegt papa, ja, maar nou is toch wel echt tijd hoor, dat je naar bed gaat. Ach papa, nog effies. En papa zegt weer, het is goed. Dat is een lieve papa, hè? Een lieve papa, vind je niet? Een papa die het elke keer maar weer goed vindt. Lieve papa. Maar weet je wat nou liefde is? Dat is papa zegt om 19:30, mijn kind, het is tijd, je moet naar bed. En zeg je, ach, nog even, zegt papa, nee, mijn kind. Je hebt je rust hard nodig. En daarom nu naar bed. Vind je wel niet leuk, maar dat is liefde. Want papa weet dat je je nachtrust zo hard nodig hebt. Dat is nou met de Heer ook. Als we een lieve Heer hebben, dan zou die alles goed vinden. Dat is tot ons ondergang. Maar als God liefde is, dan zijn de dingen in ons leven die wij soms niet fijn vinden. En dat geldt voor ons allemaal. Dan gebeuren er dingen in ons leven, dan we zeggen, Heere, waarom ik? Waarom moest mij dat overkomen? Waarom moest ik nou deze weg gaan? Hoort u Asaf het zeggen? Elke morgen de bestraffing. Maar dan gaat hij een vader ontmoeten, vol liefde, die hem bij de hand neemt en hem gaat leiden. En gemeente, dat is nou het grote verschil. In Christus is God liefde. En buiten Christus zien we dan die tweede engel die naar voren treedt met de sikkel ook in zijn hand. En die ook uitgezonden gaat worden om te maaien. Maar hij wordt gestuurd door een engel van het vuur, verterend vuur. En wie zal dan bestaan? Kijk nog even naar de twee maaiers. Want het is u misschien opgevallen dat eerst hier Christus als eerste geroepen wordt. En dat als hij gemaaid heeft, dan pas de engel geroepen wordt om te maaien. Weet u, dat wil zeggen dat in het de jongste dag het laatste gericht dat voltrokken zal worden, waar het vuur van Gods toren over de aarde zal gaan, dat de kerk als eerste opgenomen zal worden, er bovenuit getild zal worden. Ik neem maar het voorbeeld met de eerste aarde. En dat weten de jongens en meisjes ook wel. Toen was het niet met vuur, maar toen deed de Heere de aarde zuiveren, heiligen door het water. Weet je wel, de zondvloed. En wie werd er nou boven die zondvloed uitgetild? En die ark, dat was Noach en de zijnen. Die werd als het ware door de Heere de boven uitgetild. Toen zijn oordeel over de gehele aarde ging. En deed de Heer het zelfs zo dat hij niet eens kon kijken wat er buiten gebeurde. Want er was alleen maar een venster bovenin. Hij kon alleen maar naar boven kijken. Het van de Heer te verwachten. En zo zal het nou straks ook zijn. Deze tweede aarde, zoals Petrus het noemt, waarop we wonen, zal straks niet met water, maar met vuur gereinigd worden. Maar voor die tijd zal Christus dan zijn kerk opnemen, opdat het laatste oordeel van Gods toren wat over de aarde zal gaan en de aarde bewonen en in Christus niet begrepen zijn. En die zullen als het ware door dat vuur van Gods toren verteerd worden. Het wordt zometeen met een ander beeld uitgebeeld. En dan is het wat Openbaring, dat kunt u verder vinden, Openbaring 21, dan zal de kerk daarna als een bruid voor een man versierd op de aarde neergelaten worden, om met de bruidegom, met Christus verenigd te worden. Dus dat is wat we hier ook al zien. Dan gaat eerst Christus uit om de zijne te maaien. En daarna gaat die engel uit. Door de verderfengel daartoe aangezet met het vuur gaat hij uit om dan te maaien. En dat brengt ons dan tegelijkertijd ook bij die tweeënlei vrucht. Want wie gaat Christus nou maaien? Dat is het beeld, gemeente, wat hij zelf meerdere malen gebruikt heeft van het graan, van de tarwe, wat de apostel nadat ook over spreekt. Dan gaat hij hier het beeld gebruiken dat namelijk de oogst, laten we het maar tarwe noemen voor het gemak. dat het tarwe, dat het binnengehaald moet worden. Want er staat ervan, want de oogst is rijp geworden. Dus dat is dat graan. Dat wordt als eerste geoogst. En dat graan, dat ziet uiteindelijk over degenen die vanuit Christus vruchten zijn gaan dragen. Want ze dragen nooit vrucht uit zichzelf. Het zegt Christus zelf, hoeft u van mij niet aan te nemen, maar hij zegt het zelf in u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is ontdekkend. En dat is waar we ons zo tegen af kunnen zetten. Want dan, we willen wat zijn en we willen wat doen en we willen wat aandragen en noemt u maar op. Dat zit in onze natuur, dat zit in ons bloed. Maar we zullen voor God nooit geen vrucht meer kunnen brengen die voor hem kunnen bestaan. Doornen en distelen spreekt hij van, die met vuur verbrand zullen worden. Maar nu is het dat hier Christus gaat maaien, dat graan wat vrucht is gaan dragen uit hem. En er is iets heel opvallend. Ik heb de broeders in de consistorie er al even op gewezen. Want er staat er eigenlijk in het Grieks, terwijl de oogst der aarde is dor geworden. Kunt u in de kanttekening terugvinden? Zouden we het zeggen, dat is vreemd. Ik begrijp wel dat er hier door onze Statenvertalers dat het woord rijp genomen is, omdat straks dat ook gezegd wordt van de druiven, dat ze rijp geworden zijn. Maar eigenlijk is het heel opvallend dat hier van dat graan nu gezegd wordt dat ze dor is geworden. En ook dat beeld kennen we weer. Het graan dat gezaaid is en de aren die daar zijn en wat gaat er dan gebeuren met het gebladerd en de stengelen. En ik denk dat bij het maïs vind ik altijd het nog sprekender beeld, dan zie je het nog veel sterker terug. Dat gaat dor worden. Ik denk soms zelfs, boer, moet je nog niet de oogst binnen gaan halen, want straks is het allemaal dor blad en een dorre stengel. Maar dan juist is het dat die kolf rijp geworden is, maar de stengel verdort. Wel gemeente, dat is nou het stervend leven van Gods kinderen. Zij worden rijp door te sterven. Dus het is hier dat de tarwe getekend wordt als een stervend leven. En dat stervende leven, dat gaat vrucht voortbrengen, dat graan. Heel eenvoudig, dat graan dat genomen wordt. En we zeiden straks al tegen de kinderen, als op de aarde zo zijn, zou er weer graan voort kunnen komen. Maar die stengel, die moet eerst verdorren. Dat is ons leven. Ons leven is, als het goed is, een stervend leven. Een gestadig sterven staat er. Dat wil zeggen, steeds minder worden van onszelf. Ons leven gaat pas aan het doel van God beantwoorden als het dor geworden is. Dat is die oude natuur, zoals de catechismus het noemt, die moet sterven en straks begraafd moet worden. Dan brengt de vrucht voort, dat is dat nieuwe leven. Dat is dat nieuwe leven vanuit Christus. Dat gaat vanuit Christus leven, gaat vanuit Christus vruchten dragen en voortbrengen die voor God kunnen bestaan. En vandaar dat Johannes dan ook hier dat beeld moet gebruiken van de oogst, welk graansoort u daar dan ook voor invult. Maar wat er van spreekt, en ze is nu dor, droog geworden. Dat is waarmee wij in de aarde geplant zijn. Daaraan sterven we. Maar de vrucht die daar gevonden wordt, is de vrucht vanuit Christus. Dat is het vrucht ten eeuwige leven, waarin we in dit leven iets openbaar gaan brengen van Christus. Staat het van hem ook niet, toen hij in de aarde gezaaid is, dat hij vrucht heeft voortgebracht. En dan gaat nou dat leven van de zijnen, gaat het ook worden. Luther zei het zo heel mooi, hè. Luther zei zo op een eenvoudige wijze, en dat bedoelde hij helemaal niet spottend, maar dan zei Luther, een waar christen is een klein christusje. Dan gaat het aan je gezien worden. Die langmoedigheid, die barmhartigheid, die vergevensgezindheid, die anderen te zoeken. Hoe heeft Christus de vijanden opgezocht? Hoe heeft hij tot ze gesproken? Die naar hem niet vroeg, hoe heeft hij ze opgezocht? Kijk, dan gaat dat het leven worden. Dan gaat er in ons leven iets van Christus openbaar komen. Gemeente, komt het in uw leven openbaar? Zien ze in u iets terug van Christus? Uw langmoedigheid, uw barmhartigheid, uw vergevensgezin. Ja, dominee, moest eens weten, kan je dan wel gemakkelijk zeggen. Maar wat uw buurman me heeft aangedaan, u moest eens weten wat uw broer van me heeft aangedaan. Of mijn zus, wat ze van me gezegd heeft. Nou, dat kan ik niet zomaar vergeten, kan ik zomaar niet vergeven. Weet u wat u Christus heeft aangedaan? Er is nog veel meer geweest. De vloekdood ingejaagd met uw zonde. En zou u dan niet vergevensgezind zijn die iets van uw gezicht, iets gezegd heeft wat u niet zint? Jongens en meisjes, zou u niet vergevensgezind worden dan naar die jongen of dat meisje die u op de grond heeft gegooid of aan je haar heeft getrokken? Dan ga je niet meer tegen ze schelden, maar dan ga je voor ze bidden. Wat Christus ook deed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ziet u dat nou, vrucht vanuit Christus, gaat hun leven openbaar komen. U vraagt u misschien wel eens af of u dan zeker mag weten in Christus geborgen te zijn. En ik ben niet voor kenmerkenprediking, ik hoop dat u me daarin verstaat. Maar ik zou toch vanmiddag willen zeggen, één kenmerk komt erin openbaar dat u iets van Christus gaat uitdragen. Zoals Luther dat heeft gezegd. Dan worden we vergevingsgezind, dan worden we barmhartig. En dan is het niet dat we het over onszelf hebben, maar over hem. Godsdienst heeft het over zichzelf. Moet je maar niet te veel naar luisteren, heen, niks aan die mensen. Maar die in Christus zijn, vrucht dragen vanuit Christus. Die hebben het ook over hem. Want dan is het ook wat ze het moeten zeggen. In mij geen vrucht in de reden, maar de vrucht in mij wordt uit in hem gevonden. En dat is nou wat er hier gezien wordt, dan is het dat die vrucht als het eerste wordt binnengehaald. In de eeuwige schuren van Gods liefde en genade. Om daar eeuwig te zingen zoals we het vanmorgen gezegd hebben. Het is door u alleen. En zo is Christus uitgegaan als de maaier om deze vruchten binnen te halen. Dat is de eerste vrucht, de tweede vrucht. We zeiden het al, dat is dat die engel uitgezonden wordt op bevel van de engel van het vuur. We hebben het u al gezegd, dat is het oordeel. En weet u waar dat oordeel nou begint? Dat kunt u in het Oude Testament zo lezen als de Ikabod, de heiligheid van de Heere, geweken is van de tempel. Dan ziet u dat. Naar de oostpoort van de tempel, naar de oostpoort van Jeruzalem, naar het oosten van het land. En de Heere verlaat Israël. En wat staat er dan? Dan wordt daar die engel met dat zwaard wordt gezonden. Weet u waar die begint? In de tempel. Het oordeel begint dan bij het huis Gods. Dat is niet voor niets dat de Heere dat zegt, opdat we niet zouden denken omdat we in de kerk zitten, opdat we naar de tempel toe gaan om onze offers te brengen, dat er enige grond in zou liggen waarom de verderfengel om ons zou voorbij gaan. Maar dat begint juist in het huis Gods. Opdat openbaar zou komen of dat u hier maar gezeten hebt omdat het moest. Of dat u hier gezeten hebt omdat u zonder hem niet kunt. En dat u van hem moest horen, opdat u hem zou mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. En zo is het dat dan ook die engel uitgezonden wordt. En wat moet dan die engel gaan doen? Die moet daar de druiventrossen gaan afsnijden. Nou, we zeiden u net al, het tarwe, dat graan, dat staat in de aarde geplant, maar die stengel wordt dor en droog. Als het ware verliest die stengel het contact met de aarde, staat nog wel in de aarde, maar is niet van de aarde. Anders gezegd, staat nog wel in de wereld, maar is niet van de wereld, maar mag daar de vruchten dragen vanuit Christus. En wat is het nou met die ranken? Die ranken staan ook in die aarde. Maar die ranken, die is het niet dat er van staat dat ze dor geworden zijn. Maar die ranken die verspreiden zich overal heen. We hebben in een van de pastorieën die we in Veenendaal gehad hebben, ook een pastorie gehad waar ook zo'n druivenrank stond. Waar ging dat ding allemaal niet heen? Langs de dakgoot en noemt u maar op. En als je het niet zou weghalen, dan groeide het ook nog overal doorheen. Onder de dakpannen, noemt u maar op. Dat is nou de druif. De druif blijft putten uit die aarde. En die blijft zich uitbreiden over de aarde. Daar hebt u nou dat beeld van die druiventrossen. Die druiven worden rijp. Niet vanuit Christus, maar van de sappen die ze uit de aarde opnemen. Nou, dat is nou dat beeld van die mens die hier getekend wordt. Die heeft vruchten voortgebracht, niet vanuit Christus, maar vanuit deze wereld. En daar blijven ze mee aan de gang. Ze breiden zich steeds meer uit. Ze willen steeds meer van die wereld hebben. Ze willen steeds meer een plaats in die wereld hebben. Opdat hun vruchten zouden gaan schitteren. En dan is het het aangrijpende dat het dan zo staat dat ook die engel uit moet gaan en die moet ze ook oogsten. Maar wat gebeurt er dan met die oogst? Maar we zeiden tegen de kinderen, die druif, als je hem afgesneden hebt en je zou hem op de aarde leggen, dan komt er nooit geen vrucht uit voort. Dan verrot hij. En hier is het op een andere wijze dat de Heer het zegt, dan is het dat die druiventros, die wordt getreden in de wijnpersbak, let op, van Gods toren. Christus is voor de zijnen die wijnpersbak ingegaan. Door de toren Gods vertreden voor de zijnen. Als het ware geperst tot in de bittere dood toe. Maar die buiten Christus leven, die zullen straks zelf geperst worden. En wel tot de bittere dood van de Godverlatenheid. Dat is wat hier gaat gebeuren. Dan worden die wijndruiven genomen, ze worden geperst. En ze worden geworpen in die buitenste duisternis. Ze worden geworpen bij hem, die ze uiteindelijk hebben aangangen zijn nagevolgd. De duivel die het zegt, volg mij. Christus zei het, vanmorgen gehoord. Maar de duivel zegt het ook, volg mij. En ze zijn hem gaan volgen, steeds meer die ranken uitgebreid. En dan hier is het dat ze afgesneden worden en vertreden worden in de wijnpersbak van Gods toren. En wie zal er dan aan ontkomen? We gaan er verder op dat vers even maar niet in, maar ik wil u nog wel wijzen op wat er dan staat. Het zal het vreselijk zijn, dan zal het beeld wat hier getekend wordt van een vreselijke strijd die dan zal voeden als de kerk opgenomen is, net als de ark. En dat dan die hevige strijd zal zijn, er wordt ook weer een beeld gebruikt van die dagen. Een wagen, strijdwagen met de paarden ervoor en aan de wielen van die strijdwagen zijn daar de zwaarden gebonden. En dan weet u wat er gebeurt als zo eentje door de massa heen gaat. Die mensen worden dan stukken gesneden en het bloed spat omhoog tot aan de tomen van het paard. En dan wordt er nog een bijgezet tot 1600 stadien ver. Er worden verschillende verklaringen gebruikt. Ik houd maar bij die ene. Men zegt dat is dan de oppervlakte, de lengte van het land Palestina. En dat hier het is dat Johannes moet zeggen in Israël. Wij zijn Abrahams zaad, onthoud het, buiten Christus zal niemand hier eraan ontkomen. En na die tijd gaat het uit over het ronde aarde. Buiten Christus zal niemand ontkomen. Als daar de engel zou komen met zijn sikkel om te maaien. Aangrijpend beeld, gemeente. Want hier wordt die dag getekend die we allen zullen meemaken. Niemand van ons uitgezonderd. En we zullen allen geoogst worden. Op die jongste dag, maar wel dat grote verschil, door wie zullen we dan geoogst worden? Het aangrijpende dat Johannes het moest voorhouden. Wee, wee, als daar de engel tot u gezonden wordt die bij het vuur bij het altaar vandaan komt met dat verterende vuur Gods, wie zal dan bestaan? Wil God dat? Nee, gemeente. Want er staat nadrukkelijk in zijn woord dat hij geen lust heeft in uw dood, maar dat u zult bekeren en leven. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. U kunt hem nooit verwijten dat God niet heeft gewild. Er wordt wel eens gezegd, ik bid er wel om, dominee. En ik bid er al zoveel jaar om en ik wil wel, maar God wil niet. Dat is een leugen. Dat zegt de duivel, dat fluistert je in. Gooit het nou maar gelijk in de kliko, want je hebt er niks aan. God wil wel. Maar willen wij? Is het niet dat de Heer het zei tot Jeruzalem? Niet van, gij hebt niet gekund, dat kunnen we ook nog zo zeggen. Ja, maar een mens kan voor zichzelf niet geloven en een mens kan voor zichzelf niet bekeren. En hebt u inderdaad de Bijbel in mee, dat is allemaal waar, maar daar begint het niet mee. God oordeelt niet of u het wel of niet gekund hebt. Maar God zal deze oordelen op het feit dat ze niet gewild hebben. Gij hebt niet gewild, o gemeente, aangrijpend. Christus wilde wel, hij is zijn leven gegeven dat het zou kunnen voor de gehele wereld. En als dat niet gebeurt, ligt het niet aan hem. Maar ligt het aan de mens, hoe ligt het bij u? Jonge vrienden, hoe ligt het nou bij je? Lieve kinderen, hoe is het nou bij je? Willen we nou? Nee, zeg maar, Heer, ik wil niet. Ik wil van het leven genieten, ik wil erbij horen, ik wil niet aan de kant staan. Ach, Heer. Maakt u me maar eens willend met u. Verbreek mijn wil maar, Heere, opdat ik uw wil zal gaan doen. En dan is het dat we het mogen zien. Dan wordt zo'n druiventros in de natuur niet mogelijk. In het geestelijk leven mogelijk. Dan wordt dat het graan dat voor God kan bestaan. Tot eer van God gaat leven. En dan zonder verschrikken ook kan uitzien naar die jongste dag. Als hij zal komen op die witte, op die doorschijnende wolk. En hem het oordeel gegeven zal zijn. En na het oordeel dat hij alle staten dan weer zal geven in de handen van een drie-enig God. Maar er zullen de zijne altijd met de Heere zijn. Vanmorgen hebben we het gezien op die berg Sion. Dan zijn ze met het lam die zichzelf voor hem heeft gegeven. We gaan eindigen. Jongste dag is ons in een paar bewoordingen als het ware voorgehouden. In die paar beelden die de Heer heeft laten optekenen door Johannes. Zoveel eeuwen terug. Maar die wel vooruitwijzen, die dag komt. En dan gaan we elkaar met de vraag stellen. Heel eenvoudig, dat begrijpen de kinderen ook. Er zullen de twee zijn die komen maaien, de Heer Jezus of de verderfengel. En is het die heel eenvoudige vraag, door wie zult u, door wie zul jij, door wie zal ik dan gemaaid worden? Amen. 68, en daarvan zingen we met elkaar het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. 68, het 17e vers.